Je luistert naar Studententijd. Achter elke student schuilt een verhaal dat de moeite waard is om te vertellen. In Studententijd spreken wij, Joes en Anemoon, over een keerpunt in hun leven. Vandaag hoor je het verhaal van Roos. Tijdens een practicum van haar studie verpleegkunde komt ze erachter dat ze een hartafwijking heeft. Roos heeft de avond voor het practicum een leuk feestje gehad en komt brak op school aan. Als ze in de draaideur staat om het schoolgebouw binnen te lopen, voelt ze zich niet zo lekker.
Ja, ik was heel brak die dag. Er was vast een feestje geweest. Dat weet ik niet meer precies wat voor een feestje dat was. Maar ik weet nog wel dat ik echt dacht, poeh, dit wordt een taaie dag. En gelukkig was er een... Ja, dus hadden we een vak waar we niet heel veel hoefden na te denken, maar was het vooral doen. En ik weet nog dat ik met mijn mijn maatje op de studie liepen wij door de draaideuren. En toen zei ik, wow, wacht even hoor. Ik heb echt heel veel hartkloppingen en mijn hart die gaat echt tekeer. En zij was ook niet helemaal fris opgestaan. Ja, nou op het moment dat ik dus in die draaideur stond, weet ik nog dat ik de draaideur vastpakte om te duwen, hè, dat die open gaat. En dat er toen een soort van, er schoot iets op verkeerd. En dat was dus denk ik mijn ritme, wat gewoon ineens heel rap ging. Echt dat je je hart heel erg voelt bonken, dat je jezelf een beetje duizelig voelt en niet helemaal lekker, alsof je bloeddruk wat lager wordt. Dus ik denk eigenlijk dat veel mensen dat misschien wel herkennen van een brakke dag, dat je hart best wel hard tekeer gaat. En zij was ook niet helemaal fris opgestaan. Dus zij zei, oh meid, dat heb ik ook wel eens. En toen dacht ik al, oh nou, misschien is dat normaal of dat zal wel. Dus wij liepen die draaideur door, maar ik had echt wel even pauze nodig. Dat ik dacht, wow, dit is helemaal niet goed. Maar dat er ging nog helemaal geen lampje branden van, oeh, er is iets fout.
Toevalligerwijs gaan ze die dag op de studie verpleegkunde naar elkaars hart luisteren. Ook na de les blijven Roos en haar vriendin nog in het lokaal. En daar ontdekt de docent van Roos iets vreemd als ze naar haar hart luistert.
En toen hadden we dus ook die bewuste dag hadden we dat vak. En ik weet nog dat we na de les eigenlijk bleven wij, ja Carly heet zij, bleven wij met z'n tweeën bleven bij de docent achter om gewoon nog even te kletsen. En toen ging zij luisteren naar ons hart. En zij luisterde bij mij en toen zei ze al vrij snel van, hey Roos, je hebt een ruis en jouw hartslag gaat best wel onregelmatig en heel snel. En toen dacht ik nog van, misschien komt het omdat ik brak ben of omdat er, iets anders aan de hand is. Maar dat het uiteindelijk een hartziekte zou zijn, had ik nooit durven hopen.
Na de les wordt Roos zich meer bewust van haar klachten. Ook omdat ze tijdens haar studie verpleegkunde dit blok zich op het hart gaan focussen. En welke klachten eventueel gevaarlijk kunnen zijn voor het hart.
Ja, ik weet ook nog wel dat er daarna wel een soort lampje is gaan branden. Dat ik dacht, misschien is er toch wel iets meer aan de hand. Want we kregen dus ook daarna een cardiaal blok, dus over de cardiologie. En daar zeiden ze ook wel van dat die pijn op je borst, benauwdheid, dat allemaal niet goed is. En dat toen dat allemaal werd gezegd, toen weet ik nog dat ik in die collegezaal zat en dacht, wow, dat herken ik eigenlijk best wel, die klachten. En ik denk dat die, dat wel ervoor heeft gezorgd dat er bij mij, dat ik me bewuster ben geworden van hoe mijn lijf voelt. En dat ik daardoor wel ook meer klachten heb gekregen. Omdat ik dacht van, hey, dit zijn dus klachten die helemaal niet hier horen. Maar ik weet nog wel dat haar blik best serieus was. En niet zorgelijk, maar wel, dat herken je misschien wel, dat je toch aan iemand voelt van, er is wel echt iets. Toen we dat college hadden gehad en dus dat die docent had gehoord dat er iets was, op dat moment merkte ik ook dat ik eigenlijk dagelijks last had van hartkloppingen, dat ik dagelijks last had van pijn in mijn borst, benauwdheid. En dat ik me eigenlijk besefte dat ik bijvoorbeeld ook nooit sportte zonder benauwdheid of andere klachten.
Als ze een paar weken later op de bank een film zit te kijken, krijgt ze weer soortgelijke klachten.
En toen was ik op een gegeven moment thuis met één ander huisgenootje, want ik woonde met 8. En de rest was allemaal op pad. En we hadden net gekookt, lekker gegeten. En toen zaten we op de bank naar de film Pak van mijn hart te kijken. Heel toevallig. En toen merkte ik dat die hartslag dus weer heel hoog werd. Dus niet per se hartkloppingen, maar echt wel weer een hele hoge hartslag. En dat ik ook misselijk werd. Ik was benauwd. ik was een beetje zweterig. En toen dacht ik, ja, ik weet niet, maar dit is eigenlijk de afgelopen weken al wel een dagelijks ding. En toen zat ik op de bank en toen ben ik eigenlijk heel, ja, niet sneaky, maar een beetje stiekem weggeslopen van mijn huisgenoot. Omdat ik dacht, nou, ik heb er ook geen zin om haar daarmee te belasten. Toen ben ik naar boven gegaan en wij hadden, nou, ik denk dat het 12 treden waren naar de eerste verdieping. En ik kwam boven en ik was zo uitgeput. Ik was echt aan het hijgen en ik dacht, holy, wat is dit, joh. Dus toen heb ik mijn ouders opgebeld van, joh, dit is er aan de hand in tranen. Want ik, ja, er was op een gegeven moment toch een moment dat ik dacht, kut, is er dan toch wel iets ergens aan de hand? En die zeiden ook van, Roos, ja, ga naar de huisartsenpost als je het echt niet vertrouwt. En toen dacht ik, nou, weet je, het is, hoe laat was het? 8 uur, denk ik, 8:30. Ik ga nog maar naar de huisartsenpost en er zal wel niks zijn. Dus toen ben ik weer naar beneden gelopen en heb ik toch tegen die huisarts gezegd van, joh, Noek, ja, ik voel me gewoon niet goed. En ik ga naar de huisarts, tenminste, ik ga nu even de huisartsenpost bellen en dan ga ik daarheen. En toen heb ik de huisartsenpost gebeld en dat was eigenlijk in eerste instantie een gesprek van, ja, hoe oud ben je? Ja, ik ben 20. Oké, okay, en wat heb je gisteren gedaan? Ja, ik heb een feestje gehad gisteren. Nou, oké, okay. En wat heb je nu? Ja, pijn in mijn borst en benauwd. Nou, kom maar hier. Zo van alsof een 20-jarige, ja, wij zien het zelf ook veel in het ziekenhuis. Jonge mensen met pijn op de borst waar dan eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Dus die indruk kreeg ik ook al vrij snel aan de andere kant van de telefoon. Dat het was van, ja, dit is weer zo'n 20-jarig meisje wat denkt dat ze iets aan haar hart heeft. Maar goed, kom maar toch. En ze zei wel, kom maar samen met je huisgenoot, want ik heb het liever niet dat je alleen fietst. En toen dacht ik wel weer van, oké, okay, ja, een beetje dubbel, want eerst krijg ik de indruk dat je zegt van, nou, kom maar, er zal wel niks zijn. En dan moet je ineens met je huisgenoot erheen fietsen. Terwijl als ik nu terugdenk aan het moment dat ik met pijn in mijn borst, benauwdheid en een beetje zweten misselijk op de fiets ben gestapt naar de huisartsenpost, denk ik, nou, dat zou ik nu een ander niet adviseren. En ik weet ook nog dat we onderweg, dat ik echt dacht, het wordt echt erger met inspanning.
Op de fiets naar de huisartsenpost hoopt Roos op een geruststelling. Dat er niks aan de hand zou zijn en dat ze terug naar haar studentenhuis kan keren. Toch zou ze die avond niet meer terugkeren.
En toen kwamen we aan bij de huisarts. Ja, en ik weet nog dat dat een man was die, denk ik, een beetje naar zijn pensioen zat. En die zat me ook aan te kijken van, ja, 20. En die vroeg toen, is er wel zo'n hartfilmpje gemaakt? En zei ik, nou, nog nooit. En op dat moment had ik eigenlijk de hele tijd een hele hoge hartslag. Dus ik zat rond de 100. Terwijl in rust moet je rond tussen de 60 en de 70 zitten.
In het ziekenhuis wordt besloten dat er een hartfilmpje gemaakt moet worden.
Dus hij zei, joh, ik wil wel even het moment opname dat je rond de 100 zit, dat we hier een hartfilmpje van hebben. Dus ik moest ongeveer rennen naar de spoedeisende hulp, omdat ze dus die momentopname wilden van dat mijn hartslag zo hoog was. En toen werd ik op een kamer gelegd, werd ik aangesloten aan een monitor. En toen merkte ik eigenlijk al vrij snel dat, en ik moest aan de monitor blijven. Ja, zeg maar, ik mocht niet ervan af. En het viel me op dat mijn hartslag eigenlijk niet lager werd dan 100. Dus dat momentopname waar die dokter het over had, dat was geen momentopname, dat was namelijk altijd. Want mijn hartslag was in rust eigenlijk altijd rond de 90. En nu bleef hij rond de 100. Dus toen dacht ik al wel van, er klopt iets niet. Nou, hartfilmpje was gemaakt, maar ik geloof dat het heel druk was op de spoed. Dus ze kwamen ook niet meteen met, hey Roos, dit of dit is er aan de hand. En toen weet ik nog wel dat er op een gegeven moment twee verpleegkundigen naar me toe kwamen en die zeiden van, joh, moet jij niet even je ouders bellen? En toen zei ik, nou, mijn ouders bellen, ik ga zo weer naar huis, dus lijkt me niet helemaal nodig. En toen zeiden ze van, nou, lijkt ons wel verstandig als je je ouders wel belt, want we weten gewoon nog niet wat er aan de hand is. En dat was denk ik wel een schakelpunt dat ik dacht, oké, er is mogelijk toch wel echt iets serieus aan de hand.
Wat er aan de hand is, blijft onduidelijk. Gelukkig kunnen ze door middel van hartfilmpjes wel een aantal gevallen uitsluiten.
Ik weet nog dat ik mijn ouders dus wel de hele tijd op de hoogte hield op WhatsApp. En toen zei ik op een gegeven moment van, mam, kan je hierheen komen? Want mijn huisgenoot Noek, ja, die moet op een gegeven moment ook naar huis. Dus toen kwam mijn moeder aan en toen ging mijn huisgenootje naar huis. En toen weet ik nog dat de verpleegkundige en de dokter samen binnenkwamen en die zeiden toen, nou, Roos, we weten in ieder geval zeker dat het geen infarct is, hartinfarct is. En toen keek mijn moeder me echt aan van, Jezus, een hartinfarct. Waar hebben we het even over? We gaan van rustig op de bank een film zitten kijken naar, nou, toch wel met spoed naar het ziekenhuis. En nu lig ik me aan al die draden en hebben we het ineens over een hartinfarct.
De situatie blijft onduidelijk en dus moet Roos een nachtje overnachten in het ziekenhuis. Gelukkig komt de arts die nacht iets had vaak langs en een feestende vriendin.
Ik geloof dat ik pas rond 2 uur 's nachts naar de afdeling ging met de boodschap: we weten niet zo goed wat er aan de hand is en morgen krijg je een echo, maar je moet wel blijven. En de arts van die nachtdienst, die kwam denk ik nog wel 6 keer daarna mijn kamer in. Toen zei ze ook: ik weet gewoon niet wat er aan de hand is, maar het knaagt. Oh, en dat is ook wel een grappig iets. Ik weet nog dat een vriendinnetje van mij, die stond op de tent een beetje te partyen en die had ik toen geappt van: joh, of die had mij geappt van: hoe is het? Ben je op de tent? Zei ik: nee, ik lig in het ziekenhuis. En die vroeg: oh mijn god, heb je nog wat nodig? Dus ik zei: ja, een oplader. Die is toen in haar, nou, feestoutfit naar het LUMC gekomen met een heel schattig mandje met ontbijtkoek en een oplader en wat fruit, druiven. Echt onwijs lief, maar midden in de nacht. Dus dat maakte ook wel dat het een beetje nog luchtig bleef eigenlijk.
Na een nacht in het ziekenhuis moet de volgende dag duidelijk gaan worden wat er aan de hand is.
De volgende dag beginnen eigenlijk die rondes al om 6 uur 's ochtends of zo. Dus toen werd ik weer gecheckt. Werd volgens mij ook weer bloed afgenomen. En toen had ik ergens in de ochtend dus die echo. Ja, en toen daarna kwam het verlossende woord eruit. Dus dat het een ernstige hartziekte was.
Het gesprek met de arts verloopt wat Roos betreft rommelig. In eerste instantie wordt ze namelijk op het verkeerde been gezet. Waarna het slechte nieuws volgt.
Het gesprek begon eigenlijk met dat ik een heel groot, sterk hart had. Wat ook veel sporters wel eens hebben. En de dokter vertelde eigenlijk een hele hoop dingen waarvan ik dacht: oh, dat is allemaal niet zo erg. En toen zei die arts van: nee, het is zeg maar, je bent echt ziek. Je hebt echt een heel ziek hart.
Het slechte nieuws zou namelijk uiteindelijk zijn dat het niet goed gaat met haar hart.
Dus eigenlijk dat hele slecht nieuwsgesprek was gewoon niet goed gevoerd door die dokter. Omdat ik niet eens de indruk had dat ik ernstig ziek was. En wat wij altijd ook leren, of tenminste geleerd hebben, is dat je bij een slecht nieuwsgesprek moet je gewoon straight to the point. Roos, het is slecht nieuws, je bent ziek. En deze dokter begon eigenlijk eerst over allerlei andere dingen, zonder echt te laten merken dat ik inderdaad zo ziek was. En vanaf het moment dat hij zei: nee, je bent echt ziek, weet ik nog dat hij ook zei: je mag eigenlijk geen piekbelasting meer van je hart. Dus je kan niet meer hockeyen, je kan niet meer tennissen, je mag eigenlijk niet meer sporten. En ook met feestjes, je mag niet te veel alcohol meer. Nou, eigenlijk liever geen. Drugs mag niet meer, roken mag niet meer. Er mochten heel veel dingen niet meer. En dat is eigenlijk een moment waar bij mij het een beetje een waas wordt. Want ik weet wel dat ik toen begon. Nou, toen moest ik huilen. En want ik zag in eerste instantie mijn moeder huilen en mijn zus. En dat was voor mij het moment dat ik dacht: het is echt serieuze. Ik ben echt serieus ziek.
Om tot rust te komen gaat Roos na het slechte nieuws op vakantie naar Italië. Waar ze ook de ongemakken voor het eerst tegenkomt.
Ik werd ontslagen en toen weet ik nog dat we met z'n vieren naar Italië zijn geweest om heel even bij te komen van deze hele situatie. En nou, dat waren ook de eerste langere wandelingetjes die ik toen maakte. En dat was een drama, want die beta-blokker zorgt er dus voor dat je... Je moet je eigenlijk voorstellen dat je een touw om je middel hebt en dat er iemand achter jou loopt die de hele tijd daaraan trekt, maar jij wil vooruit. Dat is gewoon het gevoel van een beta-blokker. En daar moest ik zo erg aan wennen. Dus ik was niet zozeer angstig, maar het was wel van: hoe moet ik mijn leven gaan leiden zoals ik dat wil met deze pil? Het heet hypertrofische cardiomyopathie. En dat betekent dat je een verdikking hebt van je hartspier. Wat ervoor kan zorgen dat je bijvoorbeeld dat je aorta dichtgedrukt wordt door de hartspier. En het maakt ook dat je boezems iets stijver worden. Dus het hart kan wat minder makkelijk ontspannen. En dat kan zorgen voor ritmestoornissen of voor hartfalen. Dat soort enge dingen.
Toch probeert ze haar studentenleven zo normaal mogelijk te leven. Maar uiteindelijk blijkt dat niet te doen.
En ik heb eigenlijk dus het eerste jaar van die ziekte geleefd alsof ik niet ziek was. Je leidt gewoon een leven die wat best gevaarlijk is voor een hartpatiënt. Want ik was echt nog veel aan het drinken. Ik rookte nog. Ik zorgde gewoon echt slecht voor mezelf als een hartpatiënt. Zo ging ik gewoon ook nog een paar keer per week naar de studentenvereniging. En had ik de feestjes staan. dronk ik drie avonden achter elkaar. Dat was echt wel... Nou, het is natuurlijk hartstikke zwaar voor je hart. En op een gegeven moment was er een moment na de ontgroening die ik deed als medico. Was er een moment dat ik bij mijn ouders op de bank lag. En toen vroeg mijn moeder, hoe is het met je? En toen ben ik daar zo in huilen uitgebarst. En zei ik van, mam, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me. En ik ga ver over mijn grenzen heen. Ik merk eigenlijk dat mijn lijf het zwaar heeft. Ik ben ziek. Maar ik wil helemaal niet ziek zijn. Ik wil mijn leven leiden, maar ik weet nu niet meer hoe. Er waren allemaal vragen die toen eigenlijk in me opkwamen van... Ik heb heel veel leefregels meegekregen, maar daar hou ik me allemaal niet aan. Maar ik wil wel het leven leiden wat niet mag. Ja, hoe moet ik dat in hemelsnaam gaan doen? En dat is wel een moment geweest dat ik echt wel wekenlang bij mijn ouders heb gezeten... en alleen maar kon huilen. En dat er een moment was van, shit, je moet er toch aan gaan toegeven.
Roos is een groot sportfanaat en dat is lastig met een hartaandoening. Haar tante wijst haar op het golfen en dat bevalt meer dan goed.
Maar ik had bijvoorbeeld heel erg met sporten. Sporten was echt, vond ik het allerlekkerste om te doen. En ik mocht dus niet meer hockeyen, niet meer tennissen en eigenlijk ook niet meer naar de sportschool. En toen had mijn tante eigenlijk al geopperd toen ik nog in het ziekenhuis lag van ga golfen. En toen dacht ik echt, ja, golf, dat is echt voor mannen, dat is voor oude mensen... Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, op een gegeven moment komt er wel een moment dat je dus de sport of iets gaat missen. Ik miste uiteindelijk het tegen een bal aanrammen, miste ik gewoon heel erg. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik toch maar eens kijken wat ik van dat golven vind. Maar dat was een schot in de roos, want toen heb ik mijn GVB gehaald. Toen vond ik het heel leuk en lag het me ook. Mijn swing die bleek al vrij snel wel goed te lopen. En sinds 3 jaar ben ik nu ook lid op een club waar gewoon goede coaches rondlopen. En ben ik echt begonnen met heel veel golfen en veel trainen. Dus daarom zit ik hier nu ook in mijn golfkleren, omdat ik straks ook ga trainen. En sinds vorig jaar speel ik in de hoofdklasse. Dus dat is het hoogste niveau in Nederland. En zijn er misschien plannen dat ik volgend jaar wel ook wat internationaal wil gaan spelen. En volle focus op golf wil gaan leggen en dus ook minder wil gaan werken. Maar het heeft dus heel goed uitgepakt. En ik ben mijn eerste bal heb ik geslagen in 2019. En toen ben ik in 2022 dus lid geworden op de club waar ik nu zit. En sindsdien dus echt veel aan het golfen. En ja, het zegt denk ik wel wat dat ik nu al zo goed ben geworden. En daarmee wil ik eigenlijk gaan kijken van hoeveel kan ik in een jaar eruit halen met 100% golf. Om eens te kijken, waar kan je dan nog terechtkomen? En daarin heb ik ook gesprekken gehad met coaches en mensen die me getraind hebben van... Hebben jullie er vertrouwen in dat ik het zou kunnen? En dat was eigenlijk allemaal volmondig ja. Dus dat is voor mij wel een goedkeuring om te denken van... Misschien moet ik er toch maar eens voor gaan.
Ook bij haar werk op de eerste hulp komt ze dezelfde gevallen tegen.
Dat is soms heel heftig, omdat je ook als je jonge mensen ziet of mensen met dezelfde afwijking, mensen met een ICD. Maar gelukkig lukt het tot nog toe wel om dat redelijk gescheiden te houden. Al is het wel, ik ben toevallig begin dit jaar geopereerd. En dan is het wel op het moment dat je zo iemand ziet met ook een ritmestoornis die ik op dat moment had, waarvoor ik geopereerd ben. Dan word je wel heel even met je neus op de feiten gedrukt. Maar het is wel van belang dat zodra ik mijn uniform uitdoe, dat ik het dan ook los kan laten. En gelukkig gaat dat tot nog toe goed. Maar er zijn gewoon gevallen die me echt wel bijblijven. En daarvoor blijft het gewoon belangrijk om daarover te praten. En ik denk wel als er een grens bereikt wordt met dat het me te veel gaat doen. Ja, dan moet ik toch gaan denken aan een mogelijk ander beroep.
Uiteindelijk, met een aanpassing met een levensstijl en een hartoperatie, gaat het nu een stuk beter met haar.
Ja, gelukkig goed. Ik ben wel, begin dit jaar heb ik last gehad van veel ritmestoornissen waarvoor ik ben geopereerd. En dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Dus nu ben ik weer lekker aan het werk, ben veel aan het golfen. Ik leef eigenlijk gewoon weer mijn leven zoals normale mensen, of gezonde mensen moet ik zeggen, dat ook doen. En ik heb weinig klachten, dus het gaat goed nu, gelukkig. En ik ben ook achteraf gezien heel blij dat ik dus mijn studententijd gewoon heb geleefd zoals ik dat wilde. Omdat ik nu langzamerhand wel doorheb hoe slecht alcohol, in ieder geval voor iedereen slecht, maar hoe slecht mijn lijf daarop reageert.
Met haar verhaal spreekt ze nu voor grote groepen mensen met de workshop Sprekend Hart.
Ja, was er eigenlijk een heb ik mijn verhaal een keer gedaan op een golfclub. En dat heb ik toen verspreid. En toen waren er vrij snel bedrijven die vroegen, wil je verhaal bij ons komen doen? Omdat ik toch wel heel erg de insteek heb van, kijk eens verder naar wat je wel kan. En weet je, je kan allemaal ziek worden of te maken hebben met een overlijden of ja, een ziekte of een tegenslag, je werk, een baan die je niet krijgt, whatever. Maar er zijn nog zoveel andere dingen mogelijk.
Je luisterde naar Studententijd. We bedanken Roos voor het vertellen van haar verhaal. Heb jij ook een bijzonder verhaal? Mail ons dan naar studententijd@studenten.com.